Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Wij zingen van Psalm 81, de versen 12 en 18. 12 en 18 van Psalm 81. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. Wij zingen Psalm 115 vers 7, nadat we ons geloof hebben beleden. En wij doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in Lucas 22, vanaf vers 7 tot en met 23. Lucas 22, vanaf vers 7 tot en met 23. En de dag der ongehevelde broden kwam op de welken het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, dat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zei tot hen: ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragen een kruik waters, volg hem in het huis daar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal, daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen. Bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hun gezegd had, en bereiden het Pascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan, en de 12 apostelen met hem. En hij zei tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lij. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood. En als hij gedankt had, brak het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Toch ziet de hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel, en de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Aan de orde van behandeling is zondag 28 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 28. Hoe wordt gij in het heiligavondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Antwoord alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en verbroken en zijn bloed voor mij vergoten is. Als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker aan mij medegedeeld wordt en ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker van de Heere als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Vraag 76, wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Antwoordt: het is niet alleen met de gelovige hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Vraag 77. Waar heeft Christus bevolen dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Antwoord: in de inzetting van het avondmaal, welke al zo luidt: de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt. De drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Tot zover. Laat ons de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, grote en eeuwige God, wij buigen ons voor u neer. En u weet in welke gesteldheid van het hart wij dat doen. U weet hoe wij ons voorbereid hebben op het samen zijn van uw gemeente in het middaguur. Maar hoe wij ook gesteld zijn, Heere, en hoe wij het er ook afgebracht hebben deze dag. Gij zijt het uw gemeente, ondanks ons doen en ondanks ons laten samenbrengt. En dat doet u iedere week. U maakt dat niet afhankelijk van wat wij ervan maken, maar het is afhankelijk van u. En wat bent u dan getrouw, Heere? Want dit gaat nu al eeuwenlang zo door. En u zult daarmee doorgaan tot aan de volleinding der wereld. Of dat in Dordrecht zal zijn, dat is voor ons een vraag en voor u een weet. Maar wij hopen en bidden dat u deze gemeente vast zult houden. De hervormde gemeente van Dordrecht, waarin zoveel beweging is. O Heer, als wij achterom zien, dan is het een wonder dat de gemeente er nog mag zijn. En als wij zien op de toekomst, dan moeten we zeggen, Heere, hoe zal het aflopen, zeker ook als we zien op het landelijke gebeuren in de kerk, waar vele machten en krachten zich sterk maken om de Nederlands hervormde kerk af te breken tot op haar fundamenten, zodat hier niets meer over zal blijven. En nu komen wij u smeken, Heer, of gij zelf uw kerk wil bewaren. Vergader en vermeerder uw kerk, ook hier ter plaats, en geef allen die daarin verantwoordelijkheid hebben te dragen, verstand met goddelijk licht bestraald. En geef dat we het voornaamste niet zullen vergeten, dat we gesteld zijn als een wachter op Sions muur, om te waarschuwen voor alle gevaren die dreigen van buitenaf en van binnenuit. En dat wij de schapen zullen legeren in grazige weiden en aan zeer stille water. Opdat onze zielen verkwikt worden en wij gezegend worden om uw naams wil, Heer. En u zal het vanavond vooral gaan om dat eten en drinken aan uw tafel. En dan komen wij u bidden, Heer, schenk alles wat nodig is. Dan zal dat woord bestraffend zijn en vermanend voor hen die uw tafel ontheiligen. Of voor hen die uw tafel kunnen laten wat ze is. Er met een dodelijke gerustheid aan voorbij leven. Maar geef ook dat daar vertroosting, geest en leven mag vloeien van uw gezegende lippen. O hemelse bruidegom. We hebben het zo nodig dat uw woorden van leven spreekt, van geest en leven. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben. Degene die in rouw gedompeld zijn, de weduwen, de wedunaren en de wezen. Zij die treuren om het verlies van dierbaren. Zij die eenzaam zijn. bezoek ze met uw heil, opdat het geproefd en gesmaakt mag worden, dat we dan wel eenzaam zijn, maar niet alleen, omdat u er bent, omdat u uw stem doet horen en omdat u uw gemeenschap doet proeven en smaken. Geef dat ook vanmiddag onder de bediening van uw woord aan hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, wil ze uw zegen bereiden. Gedenk alle zieken, u kent ze bij name, thuis en in het ziekenhuis. U kent ook de omstandigheden waarin zij zich bevinden, bezoek ze, Heere, met uw genezende genade. En gedenk niet alleen onze zieken naar het lichaam, maar ook naar de ziel, zoals ook de dichter dat eenmaal gesmeekt heeft, Heere, genees mijn ziel. We bidden u voor de jongeren van de gemeente. Wat een vreugde, Heere, dat ook vanavond weer zoveel jongeren de weg naar uw huis wisten te vinden. Zich daarin niet geremd wisten door wie dan ook, maar kwamen naar uw huis. En geef dat zij zich ook aangesproken mogen weten, ook als het gaat om de bediening van het heilige avondmaal. Want ook al is het dat wij als jongeren, zeker als wij nog erg jong zijn, niet aan de tafel des Heren kunnen deelnemen, nochtans wilt gij toch dat vurige verlangen wekken, ook in de kinderharten, om die gemeenschap met u, o dierbare heiland, te kennen. Immers voor onze kinderen is het toch net zo waar als voor ons volwassenen. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van eeuwig leven. Gedenk allen die in geestelijke nood zijn. Voor wie het donker is in de ziel. En voor wie het licht maar niet wil aanbreken. Zoudt u vanmiddag in het woord der prediking die zonne der gerechtigheid heerlijk willen doen schijnen, opdat door alle duisternis heen dat licht der lichten zich zal opdringen aan de ziel. En wij uit de banden van de dood en de duisternis bevrijd zouden worden door die alles overwinnende kracht die er is in u, o drieënige God. Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Maak het goed met uw aanwezigheid door de bediening van uw heilige geest. Wij mogen het u alles vragen uit loutere genade in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij maken u het volgende bekend. Morgenavond zal er echoavond worden gehouden om 8:00 in de Augustijnenkerk. Aanstaande donderdag zal er bijbelezing worden gehouden om 8:00 in de Pauluskerk. Volgende week zondagmorgen hoopt voor u voor te gaan in de Pauluskerk dominee J. Koppelaar van Abbebroek. En wij wijzen u op de collecte waarvoor u vandaag een foldertje hebt uitgereikt gekregen of alsnog zal krijgen. Een foldertje dat ons wil voorbereiden op de diaconiecollecte van volgende week aanstaande, zo de Heere wil en wij leven. Een groots opgezette hulpactie voor de christenen in Roemenië. Ook in een gesprek wat ik met de betreffende predikant heb mogen voeren, blijkt hoe grote nood is ter plaatse. Vooral de zorg voor de jongeren houdt hem bezig. Ik zou willen vragen om deze collecte te willen gedenken in bijzondere mate. Zeker ook omdat de diaconie bereid is gevonden om de totaalopbrengst te verdubbelen. Dus hoe meer u geeft, hoe groter de opbrengst als vanzelf. Maar dan nog groter vanwege de verdubbeling. Maar u mag nu ook uw gave geven. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede voor het groot onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En aan de uitgang zal de collecte bestemd zijn voor de kerkvoogdij. De Heere zegene u en uw gaaf. Wij willen samen zingen van Psalm 22, achtereenvolgens de versen 13, 15 en ook het 16e vers. Psalm 22, vers 13, ik loof heel lang in een grote schaar. 15, wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. En ook het laatste vers. Thank you. Geliefde gemeente, het Reformatorisch Dagblad presenteerde op 3 oktober jongstleden de cijfers van een enquête die gehouden was onder leden van de gereformeerde gezinten. En in die enquête kwam onder meer een vraag voor die als volgt luidde. En u hebt het wellicht allemaal gelezen. Is het een goed of slecht teken wanneer er veel mensen aangaan aan de heiligavondmaalstafel? Of is het een goed of slecht teken als juist weinige mensen aangaan aan het avondmaal? Ik ben blij dat de Heidelberger Catechismus zulke vragen niet stelt. En ik zal u ook zeggen waarom. Want hoe goed bedoeld op zichzelf zulke vragen kunnen zijn, met zo'n vraag blijven we zelf buitenschot. Je wordt in de gelegenheid gesteld om te oordelen over een ander. Want als je het over veel hebt of over weinigen die aangaan of niet aangaan, dan heb je het altijd nog over mensen. Over andere mensen. Nou. En zolang wij het over een ander kunnen hebben, dan zijn wij in ons element. Dat ligt ons wel. Anderen oordelen, anderen veroordelen. Dat is eigen aan ons gevallen mens zijn. Aan onze boze natuur. Want of we het nu leuk vinden of niet, het woord van God tekent ons als liefhebbers van onszelf en als haters van onze naast. En dan mag je van de duivel gerust oordelen over avondmaalgangers. Zelfs al ben je zelf geen avondmaalganger. Nou, tel uit je winst. De beste stuurlui staan aan wal. Maar gemeente, de Heidelberger Catechismus geeft die ruimte niet. Die stelt de vraag rechtstreeks aan ons. Aan mij, maar ook aan jou en aan u. We krijgen vanavond geen eens gelegenheid om naar een ander te kijken. We hebben op onszelf te zien. Want zo luidt toch die vraag: hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Nou, met die vraag gaan wij ons vanavond met Gods hulp bezighouden, gemeente. Dus al dat optellen en aftrekken maar direct vergeten. Niet gaan er weinig aan of gaan er veel aan. Nee, de vraag is deze. Ga ik aan het heilige avondmaal? En waarom ga ik aan het heilige avondmaal? De vraag is deze, ga ik niet aan het heilige avondmaal? En waarom ga ik niet aan het heilige avondmaal? Kijk, dan heeft iedereen zijn handen vol vanavond, aan zichzelf. En dat is ook de bedoeling. Daar gaat het om, gemeente. Waarom? Wel omdat u en ik persoonlijk voor God verantwoordelijk staan. Wij kunnen straks, als ons leven ten einde is en wij in het gericht gesteld worden voor God, niet zeggen: ja maar die en ja maar die. Petrus heeft zich ook eens druk gemaakt over Johannes, weet u wel? Hoe zal het met hem aflopen? Wat zegt de Heer Jezus dan? Wat gaat dat jou aan? Wat gaat jou dat dan? Volg gij mij. Dat is het. Dus niet druk maken om die of die, ja wel over je kinderen en over je naasten, in de goede zin van het woord. Dat ze allemaal een borg voor hun ziel krijgen. Opdat ze straks in het gericht niet omkomen. Maar dat is een heel andere zorg. Dat is de zorg voor het behoud van onze naasten. En dat is inherent aan het leven des geloofs. Want waar God werkt, daar komt liefde tot God en daar komt liefde tot de naast. Maar allereerst die persoonlijke relatie tot God. En dan wil ik die vraag vanavond zo stellen, gemeente. Ook aan hen die nog geen openbare belijdenis des geloofs hebben afgelegd, om welke reden dan ook, misschien omdat je te jong bent, of omdat je tot nog toe steeds niet de vrijmoedigheid gehad hebt om dat te doen, waardoor je dus op kerkelijke gronden niet aan het avondmaal kunt, maar toch vanavond je door diezelfde vraag aangesproken te weten. Waarom ga ik of kan ik nog niet aan het heilig avondmaal? En ik heb er in mijn gebed ook al iets van laten doorschemeren. Ik wil die vraag toch ook stellen aan de kleinste kinderen van de gemeente vanavond. En u begrijpt wel dat ik helemaal niet uit ben om het houden van een kinderavondmaal, verre van dat. Maar wat mij wel bezighoudt is dit. Dat als het goed is er ook bij onze kleinste kindertjes het verlangen mag gaan leven om de Heere te dienen en om de Heere te vrezen als het allerhoogst en enig goed. Heere, mag ik ook van die kudde het toch een heel klein schaapje zijn. Dat. Want dan wil de Heere ook jullie eten en drinken geven. Als je uit de kinderbijbel wordt voorgelezen. Of als je in de kerk mag zitten. En de dominee jullie aanspreekt. Of als je een psalm mag zingen die je geleerd hebt op de zondagsschool. Zodat je die woorden leert begrijpen voor je eigen persoonlijk hart en leven. Ik lees hier in het antwoord. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten, van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft, en daarbij ook beloofd heeft eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis gebroken is en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt, en ten andere dat hij zelf zijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft. Als ik het brood des Heer als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met mijn mond geniet. Gemeente, dit is een zaak om stil te zijn voor God. Als dit toch ons deel mag zijn. En dat is het deel voor allen die de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen in hun leven. Als dit toch ons deel mag zijn. Wat zijn we dan toch rijkelijk bevoorrecht. Boven al die miljoenen anderen in deze wereld die vreemd zijn aan het leven des geloofs. En dat is nou nooit klein te krijgen. En naarmate je ouder wordt, zal dat steeds sterker gaan leven aan mijn overtuiging. Wordt het steeds meer een zaak van verwondering en aanbidding. Wat heeft de Heere toch bewogen om naar mij verloren zondaar om te zien. En u begrijpt wel, vanwege de breedvoerigheid van de stof ga ik dit antwoord niet helemaal uitwerken. Maar wat we wel gaan proberen met Gods hulp is om de diepte van dit getuigenis, van dit geloofsgetuigenis, want dat is het, te peilen. Het is de belijdenis der vaderen die hier wordt uitgesproken, volkomen in overeenstemming met de Heilige Schrift. En wat mij dan zo opvalt is dit, dat daar staat alzo dat Christus mij en alle gelovigen bevolen heeft. Ziet u wel hoe juist dat persoonlijke benadrukt wordt, dat mij en alle gelovigen. En dan gaan we vanavond ons niet bezighouden met de vraag voor wie het avondmaal is ingesteld. Want die vraag wordt dus in zondag 30 heel expliciet gesteld. Voor wie is het dat nou ingesteld? Maar we moeten wel weten over wie we het hebben vanavond. Wie zijn dat dan, mij en alle gelovigen? Want we spreken over gelovige avondmaalgangers. Nu, gemeente, geeft daar dan maar antwoord op. Uit die persoonlijk hart en leven. Bent u dat? En op grond waarvan bent u dat dan? Wat heeft u toch bewogen om naar de avondmaalstafel te gaan? Kom, geef eens antwoord. Vanuit uw hart. Was dat, en ik geef zomaar een aanwijzing, was dat omdat u vond dat u zo gelovig was? Was het daarom? Dat u zo tevreden was met uw levenswandel, en dat u dacht, wat ben ik toch eigenlijk ernstig? En wat neem ik het allemaal nou? Was dat de reden? Of was juist de reden dat u bij uzelf niets meer, maar dan ook niets meer over had? Dat u het faillissement heeft ondertekend van uw leven. Dat u het met een Paulus aan de weet bent gekomen. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Dat het inderdaad grote nood in je leven werd. Vanwege je zon. En vanwege je ongerechtigheden. En dat je de dichter van Psalm 65 zo goed kan verstaan als hij zegt. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Zijn de zonden ons bitter geworden, gemeente? Want wij zondigen tegen de Heere. Dat is niet niks. Tegen de hoge en de heilige en rechtvaardige God. Wij hebben nu op het hoogst misdaan. Gemeente, als daar niks tegenover staat, dat wij ons zo hebben misdragen tegenover God, dan is het een verloren zaak. Wel nu, dat is de drijfveer tot de avondmaalstafel. Want hij, zegt de Bijbel, zoekt het verloren. En hij nodigt hen die geen schuldeiser meer hebben, opdat hij borg zou zijn voor hun ziel. Opdat hij zou betalen wat u en ik schuldig zijn. Wel nu, en dat betaalmiddel dat ligt dan klaar op de tafel, gemeente. Nou, als wij ons faillissement hebben ondertekend en de borg nodigt ons om voor mij te betalen, wat denkt u dan? En het middel is voorhanden en hij roept u en hij nodigt u allervriendelijkst tot het heil dat nooit vergaat. Oh, dan weet ik wel, zolang je op jezelf blijft zien, dan zeg je, o Heere, zo'n schuldig mens als ik ben, zo zondig, zo zwart, ja, zwart als de tenten van Kedar, maar nochtans, hij loopt en hij nodigt. Nu, dat zijn ze. En dat zal ook in antwoord 30 nog heel, of in zondag 30 nog heel uitdrukkelijk aan de orde komen. Maar dan weet u wat voor volk deze heiland om zich heen nodigt. Rondom zijn tafel. Ik zie daar Mefiboset zitten. Die van zichzelf zeggen. Wat is het dat gij hebt omgezien. Naar een dode hond. Als ik ben. En weet je wat nu zo mooi is. Dat hier in deze verklaring. Van zondag 28 niet zozeer. Op de nodiging de aandacht wordt gevestigd. Maar op het bevel. Dat Christus dat bevolen heeft, staat er. Dus het is geen vrijblijvende zaak. Christus maakt het dus niet afhankelijk van u en van mij. Hoe ik gesteld ben bijvoorbeeld, wat bij ons zo makkelijk insluipt. Als we nu maar een weken ziel hebben en we zijn aangeraakt. Oh, dan willen we wel avondmaal vieren. Maar als we zo koud zijn en zo hard zijn en zo ellendig. Nee, dan maar liever niet. We gaan het liefste maar naar de tafel toe als vleugels, als van een arend. Gemeente, dan gaat het weer om mezelf. Maar allereerst gaat het om het bevel van de Heere. Hij nodigt hen, die vanwege hun zonde en ellende het leven niet meer bij zichzelf kunnen vinden. En hij beveelt hen om gebruik te maken van zijn volkomen offerande tot verzoening. Van al hun zonden. Nou, zo eenvoudig ligt het hier voor de gelovige opstellers van de Heidelberger Catechismus. De Meester is daar en hij roept u. En nu is het zo dat als het goed is, die schapen de stem horen van de Meester. En dan zegt hij, doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Nu, dan doen de schapen dat toch. dan gehoorzamen ze de stem van de meester, want dit is het bevel van de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En het is een liefdesbevel. Het is een moeten, maar tegelijkertijd is het ook een mogen. En nou weet ik best dat er heel wat zijn in de gemeente die tobben met dat avondmaal en die daar serieus mee bezig zijn. Dat zijn er ook, die maken er nooit geen punt van, is een vanzelfsprekende zaak. We komen gewoon, of we nou weet hebben van onze zonden of schuld en het verlangen naar de verlossing in Christus, dat doet er niet toe. We zijn gedoopt en we hebben belijdenis gedaan en wij gaan aan het avondmaal. Gemeente, dat is de weg niet. Maar tegelijkertijd zijn er ook die mij als te gemakkelijk van dat avondmaal wegblijven. En dan klinkt dat misschien heel serieus. En ze menen het ook serieus. Bang zichzelf een oordeel te eten en te drinken. En je denkt, oh, ik heb al zoveel zonden gedaan. Stel je voor dat ik me nou ook nog zou bezondigen aan de maaltijd des Heeren. En zo blijf je bij de tafel weg. Gemeente, ik zal u willen vragen, zijn wij nu echt van mening dat wij het oordeel van God zullen ontvluchten als wij niet aangaan aan de avondmaalstafel? Menen we dat nou werkelijk? Laat dit dan maar een eye-opener zijn vanavond. Wij liggen onder het oordeel. Dat is wat. Wij liggen onder het oordeel. Kinderen des torens. Dat beleiden we toch. En nu geeft God in zijn eigen lieve zoon het middel om wederom tot genade te komen. En die Christus en zijn offer verwerpen. Wee die mens die zich zo van Christus afmaakt. Dan maken we het oordeel des te zwaarder. Dus feitelijk zinken we met ons afblijven van de tafel nog verder in het moeras. Nou zitten we natuurlijk hopeloos omhoog. Want we kunnen niet aan. Want we zijn geen kind van de Heere. En nou blijkt dat afblijven al net zo grote zonde is. Want we verwerpen ten diepste het offer van Christus. Nou, dan kan ik misschien beter toch maar aangaan. Ach, gemeente, u voelt wel. God laat u geen ruimte. En God laat jou geen ruimte en mij geen ruimte. God zet ons gewoon met de rug tegen de muur. En ik hoop dat je nou zo eens naar de preek luistert vanavond. Want we vliegen alle kanten uit, behalve naar de Heer Jezus. En dat is het doel. Als God het vuur zo na aan de schenen brengt. Dat we het inderdaad gaan beamen, gemeente. Dat we onder het oordeel liggen. En als je daar tot op vandaag nog niks van geloofd hebt, dan zeg ik het u nu als gezant van Christus weeg. U ligt onder het oordeel. Maar ik preek u ook dat er een weg is en een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En die weg wordt ons zichtbaar voorgesteld in het sacrament van het heilig avondmaal. Daar wordt het brood voor onze ogen gebroken en de wijn voor onze ogen vergoten. En net zo zeker als we dat zien, zo zeker is het dat God in Christus een gaarne vergevend God is. Die mildelijk geeft en niet verwijt. We gaan toch niet aan de avondmaalstafel om het oordeel te ontlopen. Het is het bevel van de Heere der Heren, opdat hij zijn liefde zal laten blijken jegens verloren zondaar. En daarom, als dat oordeel werkelijk serieus geworden wordt, genomen wordt en God geven dat dat gebeurt vanavond, dan wordt daar een weg gezocht ter ontkomen. En die weg is er. Die weg wordt ons gepreekt. Allemaal. Hij vraagt om ons leven en om ons hart. En dat het hem ernst is, blijkt ook juist in het heilig avondmaal. Omdat daar juist die liefdesgemeenschap met hem zo centraal staat. Want de relatie tussen Christus en zijn kinderen wordt in de Bijbel geschetst als de relatie van bruid en bruidegom. Nou, dat is het doel van het avondmaal gemeente. Om die liefdesgemeenschap te proeven en te smaken. En dan ontfermt hij zich over zijn kind. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. En wat is dat een tere gemeenschap. Vaders en moeders, u weet toch hoe je met je kinderen omgaat. Opa's en oma's, u weet toch hoe je met je kleinkinderen omgaat. Hoeveel keren trek je ze niet naar je toe. En knuffel je ze. En wil je hele hart aan die kinderen geven. En dan zijn u en ik nog maar zondige mensen. Maar zo handelt God nu met zijn kinderen. Veel rijker. Veel liefdevoller. Met eeuwige ontferming bewogen over zo'n zondaar of zonderes als ik ben. En dan kan u toch wel begrijpen dat de bruid uit het Hooglied zegt, als de koning aan zijn ronde tafel is, dan geeft mij Narwes zijn reuk. Dan mag ze zich in die gemeenschap van die koning gesteld weten. En dan ziet ze op hem. En dan ziet ze zijn liefde gemeente. Dat is niet uit te drukken. Als wij de liefde Gods in Christus Jezus voor ogen gesteld krijgen. In de tekenen van brood en wijn. Als je het echt gaat zien dat Christus zich heeft laten verbreken. Als je het echt gaat zien met de ogen van het geloof. Dat hij zijn bloed heeft gegeven. Heeft laten vergieten. Tot vergeving van mijn zonde. Wij die beleiden het eeuwige oordeel verdiend hebben rechtvaardig. U doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En u vanwege zijn grenzeloze gevende, alles gevende zondagsliefde door hem behouden te worden. Dat is toch niet uit te wonderen. En zou dan mijn nardes geen reuk geven, dat wil zeggen dat die liefdegeur van het hart, die door zoveel liefde van Christus wegen, het hart gaande maakt van zijn kind. O gemeente, die liefde begint te geur, ze fleurt. En zo mag dat hart zich heel en al geven aan Christus. Dan mogen we ons één weten met hem. En dat, daar wordt ook zo dadelijk in het vervolg van deze zondag de nadruk op gelegd. Dan zijn we eens geestes met Christus. Dan zijn we been van zijn been en dan zijn we vlees van zijn vlees. Dan worden we helemaal bediend uit hem. Wat een gemeenschap. Wat een liefde. Wat een genade. Gemeente, dan is daar die wonderlijke wisselwerking tussen Christus en zijn bruid. En dan geeft hij niet met mate. Oh, dan zingt de dichter, hij doet mijn beker overvloeien, weet u. Vol is vol. Ik kan het niet op. En daarom, dan wil ik zijn lof verkondigen. Ik heb wel eens gezegd, dan wil je allemaal predikant worden, gemeente. Wat dat betreft zijn alle dienaren van Christus rijk bevoorrecht. Ze mogen verwoorden wat ze in hun heiland mogen aanschouwen. Er is geen heerlijker werk en geen groter werk dan Christus verheerlijken. En hem groot te maken en hem aan te prijzen en hem aan te wijzen als de schoonste der mensenkinderen. En daarom, als je nou echt worstelt met die vraag, gemeente, of dat je wel of niet aan de avondmaalstafel mag gaan, dan zou ik je maar eens terug willen werpen op het begin. Het begint niet met het avondmaal. Echt niet. Mensen die zo hard naar die avondmaalstafel rennen, ik heb er niks mee op. Echt niet waar. Laten we nou eens bij het begin beginnen. Bij de onderste spot van de ladder. Aan onze gang naar het avondmaal gaat toch iets vooraf? En zo niet, dan hebben ze zichzelf te onderzoeken. Nou ja, zeer nou. Ik heb u al gezegd, het begint altijd bij de belijdenis van zonde en schuld. En niet om dat in een systeem te persen, zo moet u niet naar de preek gaan zitten luisteren. Want dat is helemaal mijn bedoeling niet. Echt niet waar. Van zo en zo moet het. Zo preek ik niet, dat weet u wel. Maar een zaligmaker is er om zonde te verzoenen. Dat is het verhaal. En dat offer dat hier gebracht is, dat is gebracht vanwege u en mijn zonde, weet u. Dus God bepaalt ons bij de oorzaak. En daarom zeg ik, het begint niet bij het avondmaal, het begint bij onze vijandschap tegen God. Daar begint het mee. Want u en ik zijn er de oorzaak van dat die lieve borg aan het kruis is genageld. Dat is u en mijn werk. Verbroken. En verbrijzeld vanwege u en mijn zonde. Want hij, dat is God, heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Kijk, en als dat nou eens tot je doordringt. Door zijn striem is ons genezen geworden. Heb je wel eens een striem gezien, jongens? Want striemen, dat ziet op geestelslagen, weet je. Misschien heb je het wel eens gezien. Hoe iemand afgerost werd met een geestel. Het is niet om aan te zien. Die lieve borg heeft dat allemaal ondergaan. En dat was nog maar het begin van zijn lijden. Maar hij is niet weggegaan tot het einde toe in die volkomen overgave des geloofs. En daar zijn wij nou de oorzaak van. Kijk, en als dat nu geopenbaard wordt voor de ziel door de kracht van de Heilige Geest, dan laat deze God ons niet over aan die ontdekking, maar dan wil hij ons ook bekendmaken met dat heerlijke heil dat er is in Christus Jezus. En dan komt de avondmaalstafel ook in het vizier. Want dan wordt hier alleen maar zichtbaar gemaakt wat ons in het woord wordt verkondigd. Het is geen ander evangelie, het is precies hetzelfde evangelie. Maar God wil het ons zichtbaar voor ogen stellen om ons te vermanen, dat wil zeggen te onderwijzen en te leren en te verzekeren. God wil ons met des te meer zekerheid uit dat grote en heerlijke heilsfeit doen leven. Dus als hij een schuldbesef werkt in de ziel, dan doet hij dat opdat wij met onze schuld tot deze dierbare borg zouden vluchten en aan dat offer genoeg zouden krijgen tot vergeving van al onze zonden. Nu, dat wordt ons in het avondmaal allemaal zichtbaar voorgesteld. En daarom kan het ook voor iedereen, omdat we allemaal hebben gezondigd en omdat we allemaal onder het oordeel liggen en omdat de straf door hem is weggedragen. En die vrijheid hebben de dienaren van Christus om dat evangelie te verkondigen. Opdat harten erdoor aangeraakt zouden worden en wij door dit ware zaligmakende geloof aan Christus verbonden zouden worden. Opdat wij de toevlucht zouden nemen tot Christus en tot zijn volmaakte offeranden. En daar geeft hij het bevel toe. Doe dat totdat ik kom. En dan, als dat bevel gegeven is, komt erbij de belofte. En dan wordt in deze zondag in twee aparte zinnen die belofte vertolkt. Eerst wordt het zintuig van mijn ogen geopend.
Ik heb het u zojuist gezegd, het is het zichtbare evangelie. Het wordt ons zichtbaar gemaakt in die eenvoudige tekenen van brood en wijn. Luister maar, zo zeker als ik met mijn ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken wordt. En zo zeker dat de drinkbeker mij overhandigd wordt, medegedeeld wordt. Zo zeker staat er dan, belooft Christus, dat zijn lichaam voor mij aan het kruis is geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij is vergoten. Dat is wat. Zo zeker als ik dat zie en zo zeker als die beker op mijn handen wordt gesteld, zo zeker mag ik weten dat zijn lichaam voor mij verbroken is en zijn bloed voor mij vergoten is. Dat is de belofte. Zichtbaar voorgesteld. In het evangelie van vrije genade. En dan in de tweede plaats. Zo zeker ik het brood en de drinkbeker uit de hand van Gods dienaar ontvang. En zo zeker dat ik met mijn mond eet en drink. Dat geniet staat er zelfs. Dat wil dus zeggen, zo zeker als dat ik mag proeven en smaken. Dat de Heere goed is in brood. En in wijn, zo zeker spijzigt Christus mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed. Moet je even bij nadenken, kinderen van de Heer. Dus zo zeker als die wijn en dat brood door mij genoten wordt, zo zeker als ik die zoete wijn proef, en zo zeker als dat ik dat brood kauw en geniet en er gebruik van maak, zo zeker spijzigt Christus zich met zijn lichaam en met zijn bloed. Nou, geen twijfel mogelijk. Zo worden we vermaand en verzekerd. Gemeente, wat hebben deze mensen het toch heerlijk mogen verwoorden. Kun je nou begrijpen dat er mensen zijn die iets tegen die belijdenis geschrift hebben? Als ik dit lees, dan springt mijn hart op. Dat mensen in staat blijken te zijn, omdat wat God in zijn woord heeft toebetrouwd aan ons, op zo indringende, voluit geestelijke wijze aan ons en ons nageslacht door te geven. We mogen God wel dankbaar zijn dat we een Heidelberger catechismus hebben. Kolbrugge, die was ook zo blij met die Heidelberger catechismus. Die heeft aan zijn nabestaanden bevolen om erbij te blijven. En God geven dat wij hierbij mogen blijven. Want we zien het allemaal voor ons. En dan moeten we eens letten op al die persoonlijke voornaamwoorden. Mij. En het doel was om mij er des te zekerder van te maken. Wel nu, wat is het te zeggen? Vraag 76. Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn been zijn. En dat wij door één geest gelijk de leden van een lichaam door een ziel eeuwig leven en geregeerd worden. Al over die zoete gemeenschap en vereniging heb ik al iets gezegd. Maar hier wordt het nog eens heel nadrukkelijk aan de orde gesteld. Avondmaal houden is niet anders dan die levende geloofsgemeenschap met Christus oefenen. Maar dat is het niet alleen, staat er. Maar daar kom ik zo nog op terug. Het is niet alleen met de gelovigen gaat het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. En zo vergeving van zonden ontvangen en eeuwig leven, dat staat er toch. We zouden zeggen, is het dat niet alleen? Dat is toch alles? Vergeving van zonde en eeuwig leven. Nee, het is niet alles. Maar we gaan eerst eens kijken wat dat aannemen eigenlijk is. Dat aannemen des geloofs tot vergeving van zonde en verkrijging van het eeuwige leven. Ik zal eerst zeggen wat het niet is. Aannemen wordt hier niet bedoeld in de zin van wij nemen Jezus aan als actie van de mens naar God toe. Goed luister, aannemen is hier dus niet een actie van de mens in de richting van God. Want dan zou het van mijn beslissing en dan zou het van mijn doen en laten afhangen of ik ja dan nee in dat heil zou delen van Christus. Nee, nee, nee en nog eens nee. Als het van ons afhangt is het verloren. Houd dat vast. Dat is schriftuurlijk. De Bijbel zegt de mens kan geen ding aannemen tenzij het hem van God gegeven zijn. En zo ligt het. En zo leert het woord het ons. En toch wordt er over aannemen gesproken, ja waarom niet? Maar aan dat aannemen gaat iets vooraf, net zo goed als dat er aan het avondmaal iets vooraf gaat. Aan het aannemen van de gelovigen gaat het aanbieden en het schenken vooraf. God schenkt zijn zoon. Hoe doet de Heere dat wel nu? Hij komt tot ons in zijn genadige belofte. Waarin hij Christus en zijn volmaakte offeranden aanbiedt. En vanuit dat goddelijke aanbieden. Wordt het hart door de Heilige Geest gaande gemaakt. En mag zo dat wat door God geschonken wordt in de prediking van het woord. Door het hart als van Gods wegen worden aanvaard. Dat is naar mijn overtuiging de Bijbelse leer van het aannemen des geloofs. Dus aan het aannemen gaat de aanbieding en schenking van Gods wegen vooraf. Het is dus niet een actie van de mens naar God toe. Nee, het is een actie van God naar de mens toe. En dan zorgt God, en dat moet je ook nooit meer vergeten, dan zorgt God voor alles. Dus hij zorgt niet alleen dat het aangeboden wordt en geschonken wordt, maar hij zorgt er ook voor dat het aangenomen wordt. O heerlijk, zo is het alles Gods werk. En dat zij ons tot troost gezegd, gemeente, niet om te zeggen, oh zie je wel, kan er toch niks aan doen. Als je die kant ermee uitgaat, dan verdraai je deze heerlijke, troostrijke boodschap tot je eigen verderf. Zo dus niet en nooit. Maar wat is dat toch een heerlijk woord. Dat wij niks gaan halen bij de Heere. Maar dat de Heere bij ons thuis komt. Hij maakt woning in u en mijn leven. En dat doet hij eenvoudig ook vanavond zoals we hier zitten. Zo gebeurt het. Zo voltrekt het zich. Zo maakt hij plaats voor zichzelf. Want onze koning is van Israëls God gegeven. U hebt wel eens gehoord van de oude dominee R. Kok. Die zegt, het gelovige aannemen komt altijd voort uit het goddelijke schenken. Prachtig. Maar ik heb u gezegd, daar is nog meer. Hoor maar, en daarbenevens door de Heilige Geest al zo met zijn lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn been zijn. En dat wij door één geest gelijk de leden van één lichaam eeuwig leven en geregeerd worden. Weet u wat we nou merken daarin? Dat als het goed is, u en ik nooit tevreden zijn met ons geloofsleven. Er wordt wel eens gesproken over het gearriveerde christendom. We zijn nooit tevreden. Waarom niet? Omdat er in Christus zo oneindig veel is aan te treffen. En dat weten we toch door Gods genade. Dat hij als het ware in de ontmoeting met hem slechts een tipje van de sluier oplicht. En het is altijd weer nieuw. Het is altijd weer verrassend. Altijd meer. Aan genade komt nooit een eind. Dus al zijn we dan nog zo geoefend in de weg der zaligheid, we staan altijd nog maar aan het begin, denk ik dan. En genade verlangt altijd naar meer. Dat staat hier ook, hoe langer hoe meer met zijn heilig lichaam verenigd worden. Hoe weet ik dat? Heel eenvoudig. Hoe kan ik dat weten? Wel als de Heere Jezus steeds meer voor ons gaat betekenen. Dat is de graadmeter voor het leven des geloofs. Wie is de Heere Jezus voor ons? Als ik deze dingen zeg, dan baseer ik mij op de schrift. Want het gaat in onze relatie tot Christus net toe als in een huwelijk. Wij lezen dat ook zo in de Bijbel. Als het goed is, dan groeien wij in een gezond huwelijksleven meer en meer naar elkaar toe. Je merkt dat soms ook bij oudere mensen. Dat ze eigenlijk geen dag meer zonder elkaar kunnen. Dat is heel geweldig om dat te merken. Ook altijd bij elkaar zitten. Vandaar dat de klap vaak zo aankomt. Als je elkaar moet missen. En wat je ook wonder boven wonder wel eens ziet. Dat mensen op elkaar gaan lijken. Naarmate ze lang met elkaar getrouwd zijn. Nou, dat zijn maar hele natuurlijke beelden. Maar zo gaat het toe. In een gezonde geloofsrelatie met de Heere Jezus. En dat is ook waar de Heilige Geest het op aanlegt. We zijn immers vlees van zijn vlees en been van zijn been. Dat is wat. Dat is hetzelfde wat God gezegd heeft ten aanzien van Adam en Eva in het paradijs. Adam krijgt van Gods wegen Eva. En die Eva die is uit zijn zij genomen. Nou, dichterbij kon het toch niet. De Heer neemt de rib uit zijn lende en bouwt er van een vrouw. En dan geeft hij die vrouw aan Adam. En dan geeft hij haar de naam Manina, omdat ze uit de man is genomen. Ze is echt helemaal van hem. Ze horen bij elkaar. Eén gebeente, één vlees. Wel nu, met die relatie wordt de relatie Christus en zijn bruidsgemeente vergeleken. Eén been met hem, één geest met hem. Wat ik ben, dat ben ik dan door Christus. Paulus zegt dat ook, door de genade Gods ben ik dat ik ben. En dan gaat die vergelijking zelfs zo ver, dat om die eenheid aan te geven, van die verbondenheid met Christus, door de Heilige Geest hier vergeleken wordt met de eenheid van lichaam en ziel. Nou, wat is een lichaam zonder ziel, gemeente? Als u wel eens bij een sterfbed gestaan hebt, dan bent u er getuige van geweest wat er gebeurt als de ziel het lichaam verlaat. Dat zie je gewoon gebeuren. Het is ineens gebeurd. En dan zeggen wij, het leven is eruit. Maar de ziel is eruit. Dat is het leven. Ziel is leven. Dat is heel Bijbels. Ziel is leven. En dan is zo iemand niet meer die was. Ja, het stoffelijk omhulsel waarin die persoon geleefd heeft, dat ligt daar wel. En als zodanig is het voor ons herkenbaar, maar het is niet meer mijn man en niet meer mijn vrouw of niet meer mijn kind of niet meer mijn moeder of niet meer mijn vader, zoals ik hem of haar kende en zoals ik met hem of haar omging in het leven van elke dag. Dat wat haar of hem tot een bijzonder mens maakte, is die persoon niet meer. En dat geeft dus aan de eenheid tussen lichaam en ziel. Wel nu, daarmee vergelijkt de Heidelberger hier de relatie Christus en zijn kind. We worden door dezelfde geest geleid, staat. En gemeente, juist dat aspect komt ook in het heilig avondmaal aan de orde. Dat we meer en meer door die ene geest van Christus geleid wordt. Zoals ziel en lichaam op elkaar betrokken zijn, zo ook een kind van God betrokken wordt op Christus door middel van het avondmaal. Daar heeft hij het voor gegeven. toen ik deze zondag aan het voorbereiden was. Dat is, ik geloof dat ik al voor de vierde of vijfde keer over die zondag spreek. Maar het is altijd weer nieuw. Dit aspect was bijvoorbeeld mij nooit opgevallen. Maar het is een geweldige les. En dan kun je ook zien hoe vals en gemeen Satan is. Want hoe gaat het doorgaans toe? Vasthouden wat het doel is van het avondmaal. Om ons eens geestes te doen zijn met Christus. Om ons des te meer aan hem verbonden te doen zijn. Zoals lichaam en ziel op elkaar betrokken zijn. Zo dus, hè, dat wil de Heer. En daar wil hij het avondmaal voor gebruiken. Nou, wat gebeurt er nou? Er ligt meestal 3 maanden tussen het ene avondmaal en het andere. En in die 3 maanden vindt er een verslapping plaats in je geestelijk leven. Door welke oorzaak dan ook. Er kunnen allerlei oorzaken voor te noemen zijn. Stel je voor dat dat gebeurt. En wat doet hij dan? Dan probeert hij je absoluut van die avondmaalstafel af te houden. En dan ga je tegen het avondmaal opzien. En in plaats dat het je een vreugde is, dat je om de 3 maanden met des te meer liefde en kracht en genade en ontferming aan hem verbonden wordt. En dat zo een groei mag zijn in het leven des geloofs, sukkel je steeds verder achteruit. En dan heeft de duivel je precies wat hij hebben wil. Want er is maar 1 middel tot versterking van het geloof. Bij uitstek door God gegeven. Juist omdat hij weet in welke nood en dood wij ons kunnen begeven. Ook na ontvangen genade. En dat is de tafel des Heren. Dan blijft dat bevel nochtans staan. Want hij handelt nooit met ons dan onze zonde. Dan moet ik toch aan mijn oude moeder denken. Die tegen mij zei. Kent, je moeder blijft makkelijker. Gaat makkelijker aan als dat ze afblijft. En ik denk dat dat de gezonde verhouding jegens God weergeeft. Het kan niet zo zijn als een kind van die grote koning genodigd wordt tot zijn tafel, dat wij dan alle kanten uitvliegen om maar niet te komen. Want hij wil je juist hier hebben, dicht bij hem, om je bij wijze van spreken als een ondeugend kind eens apart te nemen en zeggen: luister nou eens naar mij. Waarom heb je je zo misdragen jegens mij? Wat zit daarachter? En laten we nu die zaken eerst eens grondig met elkaar in orde brengen. Zodat je des te meer op mij aangewezen raakt in het leven des geloofs. Laten we die les meenemen, kind van God, vanavond. En ik preek ook tegen mezelf, want ik herken dat levensgroot. En voor mij is het natuurlijk helemaal moeilijk. Omdat je geroepen wordt om het avondmaal te bedienen. En stel je eens voor dat die dominee niet aanging. Dan praat je 3 weken over. Die dominee is niet aan de avondmaal geweest. Wat zou er geweest zijn? Zou wel niet best zitten met hem. Weet je, zo gaat het dan. Maar nu, bij jezelf. Deze zaken voor God brengen. En ik hoop dat je het zult zien en bemerken. En dat het vruchtbaar mag zijn voor je persoonlijk geestelijk leven. En tenslotte, waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven? Als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken, antwoord in de inzetting van het heilig avondmaal, welke al zo luidt. De Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het. En zij neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachten is. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt de drinkbeker de dankzegging. Die wij dankzeggen de zegen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaam van Christus? Want 1 brood is het, zo zijn wij velen 1 lichaam, terwijl wij allen 1 brood stilachtig zijn. Gemeente, nog een enkel woord tenslotte. Wat ons direct opvalt in dit gedeelte is, dat avondmaal is ingesteld in de nacht waarin Jezus verraden werd. Juist dan, jonge mens. Terwijl hij de dood voor ogen heeft, want dat weet hij. Hij weet dat er straks iemand van die discipelen hem zal gaan verraden, hem uitleveren aan de vijand. En dat binnen nu een enkele dag zijn doodsvonnis voltrokken zal worden. Juist dan, als hij de dood voor ogen heeft, dan begeert hij dit Pascha met zijn discipelen te houden. Het instellen van het avondmaal was het laatste wat Jezus deed. Zijn wilsbeschikking geven aan zijn discipelen. Nu, daar hebben we toch teer mee om te gaan, nietwaar? Met een laatste wilsbeschikking. Als vader of moeder ons op het sterfbed zegt, jongen, zul je dit of dat doen voor je moeder als ze er straks niet meer is? Of voor vader als hij er straks niet meer is? Dan zul je er toch alles aan doen om dat te realiseren wat je gevraagd wordt. Vanuit de liefde, wel nu als Christus nu dat avondmaal heeft ingesteld. En dat hij als laatste wilsbeschikking tegen zijn kerk, tegen zijn bruid, tegen zijn gemeente, tegen zijn kind zegt. Doe dat op mijn gedachtenis, totdat ik kom. Dan moet er mij en u die God vreest alles aan gelegen zijn om dat ook te doen in navolging van het bevel van de Heer. Doe dit tot mijn gedachtenis. En dan moet je ook eens kijken hoe die dat avondmaal gevierd heeft. Die drinkbeker, die zag op zijn vergoten bloed. Gemeente, het is niet voor te stellen, de heiland die zegent die beker en hij noemt hem de drinkbeker der dankzegging. Hij dankt God voor de gave van zijn eigen bloed. Kennelijk staat het danken bij hem geheel op de voorgrond. Waarom dankt hij? Wel omdat hij ziet op de vergelding des loons. Hij weet dat hij daarin zijn vader zal eren tot in alle eeuwigheid. En dat hij nu op zijn zoen- en kruisverdiensten de uitbetaling mag ontvangen. Want als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Gemeente, het is niet te begrijpen. Kind des Heren, hij is dankbaar met u. Hij is dankbaar met jou. Hij is dankbaar met mij. Dankbaar dat hij mij uit de klauwen van de dood heeft gered. Dat is toch wat? Dort. Je moest in vuur en vlam staan voor zo'n heiland. Wat een liefde. Gedankt hemelse vader, omdat hij mij als een vuurbrand uit het vuur zou rukken. O, eeuwig wonder van Gods genade. En zo is hij dankbaar dat ze allemaal thuis zullen komen, gemeente. Daar wacht hij op, hij zal niet rusten voordat de laatste is binnengebracht. Zo ver kunnen we niet bij God vandaan leven. Of hij brengt ze thuis waarvoor hij zijn bloed heeft gestort. Wij hebben het huis leeg gezondigd, weet u. Als het aan ons gelegen had, zou er nooit meer iemand gemeenschap met God oefenen. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Nooit iemand. Maar hij zorgt ervoor dat zijn huis vol wordt. En daartoe heeft nu deze dierbare heiland het vaderhuis verlaten. En wilde hij de dood en het oordeel ondergaan, opdat het vaderhuis geopend zou worden. Ik ga heen, zegt hij tegen zijn discipelen, om uw plaats te bereiden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En zo komen ze aan, door het goddelijk licht geleid. Hij zorgt ervoor dat ze allemaal thuis komen. Danken vader, voor degene die gij mij gegeven hebt. En dan, gemeente, dan gaat hij zingend de dood tegemoet. Want als ze de lofzang gezongen had, ging hij uit naar de Olijfberg. Dankend en zingend. Ziende op de vergelding des lands. En zo gaat de heiland naar het kruis, gemeente. Dankend en zingend. De grote opperzangmeester. En zo wil hij dat wij zullen denken aan zijn dood totdat hij komt. Ja, laat 's Heeren huis van vreugde druisen, want dat is de uitkomst. Voor Israëls grote opperheer, de zee met haar volheid bruisen, de ganse wereld geeft hem eer. Amen. Laten wij die psalm zingen. Het is het derde vers van psalm 98. 98 vers 3. Laat ons danken en bidden. De Heere, wij danken u dat u de drinkbeker der dankzegging wilde zegenen. Ziende op de vergelding des loons. En u weet dat wat dat voor ons heeft betekend vanavond. Dat u dankend en zingend die weg bent gegaan van de totale vernedering. Hij verlaten opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij de dood in opdat wij zouden leven tot in eeuwigheid. Hij het oordeel opdat wij in de zegen zouden delen. Heer, het is zo onbegrijpelijk. Daar schiet alleen maar stamelende verwondering en aanbidding over aan het einde van deze dienst. En wij hopen en we bidden dat de gemeente bij deze dingen zal leven of zal gaan leven. Jong en oud, klein en groot. Dat het ons allen om dat huis begonnen mag zijn. Dat huis dat gij u hebt gesticht. Dat huis waarin gij woont en troont en waarin gij de gemeenschap met uw kerk schenkt. Tot in alle eeuwigheid. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Heere, wil al het gebrekvolle en zondige vergeven. Geef ons ook een goede en gezegende zondagavond. Geef dat wij ons toegerust mogen weten tot het werk van elke dag.
Ga met ons, breng ons allen veilig thuis. Doe verzoening over onze zonden en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan eindigen met de laatste psalm die Jezus gezongen heeft. Psalm 118. Met die psalm is hij zijn lijden en sterven tegemoet gegaan. Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren. En ook het 13e vers. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in 's Heren naam. Laten we zo die psalm zingen met de zingende heiland voor ogen. Psalm 118, vers 10 en 13. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.